Welkom bij de podcast van The Parent Jungle. De podcast voor vrouwelijke ondernemers die naast het ondernemerschap ook moeder zijn. Ik ben Britte, momcoach, onderneemster, verloskundige en daarmee de eigenaresse van The Parent Jungle, waarbij ik ondernemende vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn geworden van hun eerste kindje, help om naast het ondernemer en moederschap ook ruimte te blijven houden voor zichzelf. In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemsters, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle podcast. En vandaag gaan jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Sanne Verwijs. En zij is slaapcoach, KLM stewardess en heeft 2 kinderen. En hoe zij dit dus allemaal met elkaar combineert, gaan jullie vandaag natuurlijk in deze podcast aflevering horen. Waarom ik toch nog heel even dit berichtje opnam, is omdat ik jullie namelijk nog even op de hoogte van iets wil brengen. Aanstaande maandag 8 mei om 11 uur geef ik namelijk een masterclass. Die heet In 3 stappen gemakkelijk je grenzen aangeven als ondernemende en ambitieuze moeder. En het zegt het al, het gaat jou helpen om gemakkelijk en duidelijk je grenzen aan te geven in werk, privé en in je gezin. Hoe je van dat schuldgevoel en die schaamte afkomt, van die buikpijn die je soms hebt nadat je een grens hebt aangegeven. En hoe het dus ook helpt om je grenzen aan te geven bij het verlagen van stress en vermoeidheid. Denk je nou, dit klinkt top? Meld je dan even aan via de link in de beschrijving. Kun je er niet live bij zijn maandag 8 mei of luister je dit bericht daarna, dan valt deze masterclass ook nog terug te luisteren. Deelname is €17, inclusief btw, dus dat is een hele kleine investering. Met een hele grote impact, kan ik je wel vertellen. Want wat levert het je op? Allereerst een grote bak zelfvertrouwen, zodat je makkelijk en vanuit kracht nee durft te zeggen tegen mensen. Je krijgt meer scheid over hoe anderen over je denken. En je krijgt een heleboel duidelijke tips over hoe je de eerste stap kunt zetten in het aangeven van je grenzen. Kortom, allemaal geen overbodige luxe leek mij zo. Dus denk je nu, ik wil er live bij zijn of ik wil hem terugkijken? Volg dan vooral even de link in de beschrijving en dan zie ik je daar. Zo niet, uiteraard ook helemaal prima, zou ik zeggen, luister lekker naar deze aflevering met Sanne Verwijs. Vandaag zit ik met Sanne, kinderslaapcoach, stewardess bij de KLM en moeder van 2. Toen ik dat hoorde, dacht ik, hoe doe je dat? En om nog een klein beetje context te geven, mijn moeder is ook verloskundige. Stewardess bij de KLM. Dus ik weet een beetje wat het vak inhoudt. En daarom dacht ik, wauw, Sanne, vertel.
Ja, leuk. Dankjewel dat ik hier mocht zijn ten eerste. En als je dit zo vertelt, dan denk ik ook wel van, oh ja, dat is best wel veel. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon heel normaal eigenlijk.
Dat is gewoon, hoe vet is dat?
Ja.
Van wie ben je moeder?
Moeder van Lauren en Lex. Lauren is inmiddels 5 en Lex 2,5. Dus een meisje en een jongen. Ik ben Nederlands, maar ik woon in België. Dus ik ben verhuisd voor mijn Tinder date, zeg maar. Ja, en we zijn inmiddels getrouwd, op de grens wel, dus België, Nederland. En mijn jurk was niet meer schoon te krijgen na die avond, dus wil wel iets zeggen over het feestje, zeg maar. Dus dat is een beetje in het kort wie ik ben, zeg maar. We wonen dus in Lier, in België. Wat wil je nog meer weten?
Nou ja, laten we beginnen bij jouw ondernemersreis, want je hebt het bedrijf de Slaapcircus.
Ja. Ja.
Waar is dat begonnen en hoe is dat begonnen?
Waar is dat nou begonnen? Ja, ik ben dus kinderslaapcoach bij Slaapcircus en stewardess dus bij KLM erbij. En ja, voor mij voelt het een beetje als een ideale combinatie nu. Ik zeg niet dat het ondernemen echt in mijn bloed zit, maar ik kom wel uit een ondernemersfamilie. Dus het zit er dus wel ergens in. Vader en moeder werkten eigenlijk elke dag, elke avond en ook elke zaterdag eigenlijk. Dus voor mij was het heel normaal. En als ik dan bij vrienden was op zaterdag, dan dacht ik, die ouders waren dan gewoon thuis. Dacht ik, dat is eigenlijk best gek, zeg maar. Die van mij waren altijd aan het werk.
Het is hier saai, dacht je.
Ja, Dus ik wilde het niet. Ik wil gewoon in loondienst. Dus ja, gewoon in loondienst begonnen. Nou, niet meteen begonnen. Ik heb eerst de MBO toerisme gedaan. Daar ben ik naar Australië geweest om drie maanden na te denken over wat ik zou willen doen. Ja, gewoon eigenlijk gereisd. En daaruit kwam dat ik toch wel verder wilde studeren. Dus HBOV gaan doen, verpleegkunde. Ja, en daarna dacht ik toch, ik ga een jaartje vliegen. En ja, je kent het, dat jaartje vliegen. Ze zijn er inmiddels 9 geworden. Dus, en ik denk dat er nog heel wat jaren bij komen, zeg maar. Ja, dat is toch iets wat ik niet zomaar op ga geven. Maar toch wel iets mist naast het vliegen, zeg maar. En ja, tijdens corona moesten er bij KLM toch wel veel mensen uit. Dus ben ik toen eigenlijk gaan oriënteren van... Ja, wat ga ik nou eigenlijk doen als ik straks een van diegenen ben die er straks uit moet? Ja, als verpleegkundige wilde ik eigenlijk niet meer in het ziekenhuis gaan werken. Dan zit je vaak aan die diensten vast. En ja, voor mij was dat genoeg geweest. Had ik gewoon niet meer zoveel zin in. Met ook, ja, met mijn gezin, zeg maar. En toen, ja, toen dacht ik, ja, eigenlijk iets voor mezelf beginnen. Ja, is voor mij toch wel... Trekt mij toch wel heel erg, zeg maar. Die drang op een of andere manier.
Weet je wat,
nou, toen ben ik... Oh, sorry.
Weet je wat het was wat je trok?
Ja, weet ik niet. Nee. Ja, ik was wel echt aan het afstrepen. Want wat wil ik wel, wat wil ik niet? Ben nog gaan kijken naar verloskundige opleidingen. Leek me heel leuk. Ja. Lactatiekundige, allemaal dat soort dingen. Toch wel een beetje iets in de zorg. Maar ja, wat daar mij gewoon niet in aansprak... is dat je gewoon ja, wel altijd paraat moet staan... en aan die diensten vastzit. Ik had gewoon heel erg veel behoefte aan... een beetje mijn eigen dingen inplannen.
Die vrijheid, denk ik dan.
Die vrijheid, ja. Dus dat, en daar ben ik eigenlijk een beetje naar gaan zoeken. En ja, zelf ook in aanraking geweest met een kinderslaapcoach. Niet als in het coachen voor mijn zoontje of dochter. Maar wel een keer een slaapgids gekocht. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel heel leuk en heel interessant. Dus toen ben ik gaan oriënteren en gedegen opleiding gezocht. Want tegenwoordig zijn er wel heel veel. En ja, gewoon begonnen en... ingeschreven ja, in de KVK van België dan en een rekening geopend. En ineens ja, had ik dan ineens mijn eigen bedrijf. Kwam er niks binnen natuurlijk, maar ja, ik had wel een bedrijf. En ja, inmiddels is het nu een jaar slaapcircus. En ja, ik vind het eigenlijk het leukste wat er is met de combinatie als stewardess, zeg maar. Ja, ze komen nu een beetje als paddenstoel uit de grond, zeg maar, die kinderslaapcoaches. Ik denk als je een beetje in die scene zit nou, zeg maar, die moeder, vader, het algoritme op Instagram wat voorbij komt, zeg maar. Maar ja, ik denk ook van waarom zouden ze mij niet kiezen? Dus waarom zou ik het niet kunnen, zeg maar? Dus zo ben ik een beetje mijn grenzen gaan verleggen. En,
wat mij wel eventjes nog te binnen schiet. Want dan denk ik, ja, ze schieten allemaal als poeders paddenstoelen de lucht in. Maar wat onderscheidt volgens jou je dan van een goede slaapcoach en een minder goede slaapcoach, zeg maar. Niet om anderen tekort te doen. Maar ik weet ook dat er op een gegeven moment een nieuwsbericht was dat slaapcoaches, dat niet iedereen gecertificeerd was en dat het best wel een beetje een toestand was. Wat is nou belangrijk voor ouders... om naar te kijken als ze op zoek zijn naar een slaapcoach?
Waar kijk je naar? Ja, ik heb vooral gekeken naar een opleiding die bepaalde methodes aanbiedt waar ik achter sta. Van de andere opleiding kan ik natuurlijk niet zeggen. Wij zijn ook nu bezig met om ons aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Vind ik persoonlijk heel belangrijk dat daar een kwaliteitskeurmerk voor staat. En ik denk persoonlijk ook de persoon op zich die achter een kinderslaapcoach zit. Wie en wat. Er zijn er zoveel. Ik denk dat je met één bepaald iemand ook gewoon een goede klik moet hebben. Ik ben persoonlijk heel meelevend. Misschien ben ik dat af en toe iets te veel. Mag ik zelf ook wel iets meer hard zijn als in sales... Achtig, hè? Daar moet ik nog heel veel in leren. Maar ja, dat vind ik gewoon heel leuk aan het kinderslaapcoach zijn. Gewoon het begeleiden van gezinnen en daarin mijn expertise, zeg maar, uitoefenen. Ja.
Nou, echt heel tof. Want als je het ook vertelt, ik zie je helemaal stralen. En ja, als ik het zo zie en mag zeggen van deze kant, lijkt het ook wel alsof je echt een jas hebt gevonden die je gewoon heel erg goed past.
Ja, leuk.
Ik hoor jou ook heel erg zeggen, ja, die combinatie is voor mij de ideale combinatie met het vliegen. Terwijl, kijk, ik weet natuurlijk een beetje wat het inhoudt, maar ik kan me ook voorstellen als mensen niet zo goed weten wat het inhoudt, het vliegen, dat dat best wel ook een aanslag op je slaap is, op je gesteldheid. En combineer je dat dan bijvoorbeeld met je bedrijf.
Als het vliegen bij KLM bedoel je?
Ja.
Op dag van thuis komen, moet je me niet te veel vragen.
Ja.
Dan, misschien ken je je moeder daarin wel. Dan ben ik niet te genieten. En dan ben ik gewoon moe. En dan zeggen collega's wel eens aan boord van... ik ga zo meteen lekker naar bed. Ja, dat zijn de mensen die in Amsterdam en omstreken wonen. Maar ik zeg, ja, ik moet nog 2 uur rijden. En dan stap ik die auto in en begin ik soms wel eens te knikkenbollen. En dan denk ik, oh, nu moet ik gaan stoppen. Stop ik langs de weg en dan doe ik daar even een powernapje. En dat doe ik dan ook echt, want anders kom ik gewoon echt niet aan hier in Lier. Waar gingen we nou heen?
Nee, ik vroeg je van hoe doe je dat dan, die combinatie? Want ik snap, weet je, als je op de dag van thuis komt, dat is, herken ik inderdaad heel erg. Dat is gewoon even verboden dan aan dingen met mama te doen. En ik kan me dus ook voorstellen dat je dan zegt, nou, niks in mijn bedrijf. Maar ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet of jij fulltime werkt.
Nee. Ik werk nu part-time, dus dat is 50%. Wordt dat ook wel genoemd bij KLM, zeg maar. Dat is ongeveer 2,5 dag. Daarin, nu met de combinatie als slaapcircus ben ik ook nog... Was ik van 3,5 dag naar 2,5 dag gegaan.
Per week.
Dat wordt gezegd per week. Maar als ik bijvoorbeeld ik zal iets meer context geven nou. Bijvoorbeeld een Lima ga doen, dat is een 4 om... 6 wordt dat genoemd. Dus 4 dagen werken, daarna 6 dagen vrij als fulltimer. Krijg ik als parttimer, dus met 2,5 dag werken, krijg ik. Ik werk hetzelfde aantal dagen als een fulltimer, maar ik krijg extra dagen daarachteraan. Dus dan ben ik, dat is een 4 om 16. Dus 4 dagen werken, daarna ben ik er 16 dagen vrij. Dus in die 16 dagen, ja. Dan zie je mij meer aan de schoolpoort dan een moeder die. Die van 9 tot 5 op kantoor werkt, zeg maar. Dus heel veel mensen denken door het vliegen dat ik veel weg ben. Ben ik ook. Maar ik ben ook heel veel thuis. Dus na het opzetten van slaapcircus ben ik dus wel van die 3,5 dag naar 2,5 dag gegaan. Waardoor ik het wel iets beter te combineren vind. KLM is gewoon geweldig in het combineren met andere banen. En veel mensen denken dus dat ik veel weg ben. Maar ja. In die end sta ik dus wel, denk ik, vaker op de schoolpoort dan een andere ouder, zeg maar. Ik moet wel zeggen, op de route probeer ik mijn laptopje ook wel eens mee te nemen. Maar als er leuke plannen zijn, dan ga ik mee met de leuke plannen, zeg maar. Dus dan heb ik zoiets, dan schuif ik mijn werk voor slaapcircus wel gewoon voor me vooruit. Daar doe ik het werk immers voor, om natuurlijk ook leuke dingen te doen, zeg maar, op de route, zeg maar. En soms loop ik ook door een stad en dan loop ik echt als een zombie door die stad en denk, ja, Sanne, wat ben je nou aan het doen? Ga slapen. Maar ja, dan wil je die New York zien of dan wil je Toronto zien. Eigenlijk zie je er alsnog niks van. Je loopt dan toch maar rond. Wat ik zeg, om terug te komen, ik werk wel... Gewoon het fulltime percentage, zeg maar. Daarna ben ik gewoon meer vrij dan een fulltime iemand die fulltime werkt bij KLM, zeg maar.
En ik kan me ook voorstellen, want ik snap helemaal dat jij zegt dat het die ideale combinatie is. Want ik kan me heel goed ook indenken dat het soms ook gewoon wel heel even lekker is om een paar dagen gewoon echt een beetje gedwongen uit je bedrijf en uit het moederschap ook te stappen. Uiteraard gaan we het zo nog even over moederschap hebben. Ik bedoel, hè? Daar staat deze podcast bekend om. Maar ja, ik kan me die wel heel goed indenken. En ik denk ook, want ik hoor mijn moeder dat inderdaad ook wel vaker zeggen, dat het ook gewoon lekker is om gewoon even weg te zijn. Het heeft twee kanten, want hè, soms kun je ook net weg zijn op momenten dat je denkt, ja, eigenlijk wil ik nu juist thuis blijven. Laten we ook gewoon even over het moederschap hebben, want waar is dat voor jou begonnen in deze tijdlijn?
Je bedoelt dat ik echt moeder ben geworden en aan kinderen even denken. Ik denk in 2018. Even denken. Nee, ze is nu in 2018 is Laura geboren. Dus in 2017 ja, raakte ik zwanger van Lauren. Op dat moment natuurlijk wist ik dat nog niet. Maar ja, het ging eigenlijk vrij snel. Ja, dus dat is heel mooi dat het heel snel mocht gaan, zeg maar. Ik had twee vriendinnen die net zwanger waren of net een kindje hadden gekregen. Ja, en de rest van mijn vriendinnen, die hing nog in de lampen. Dus ja, ik was op zich wel af en toe aan de volgende stap. Maar het was meer mijn vriend die toch naar de 40 ging. Dus die was 37 of 38 of zo. Dat we daarom besloten van, ja, we gaan ervoor. En ja, nooit spijt van gehad. Maar ik zat een beetje tussen twee vuren in. Van vriendinnen die nog heel veel op stap gaan. En, nog, en wij die dan weer net aan kinderen begonnen. Ja, het zwanger zijn vond ik ook eigenlijk niet per se superleuk of zo. Ik zat ook thuis van KLM.
Oh ja, tuurlijk, want je mag niet vliegen, hè, dan?
Nee, je mag niet vliegen als je dus zwanger bent. Zodra je weet dat je zwanger bent, krijg je in principe een vervangende baan. Dus in de omgeving van Amsterdam of waar je ook woont in Nederland. Maar omdat ik in België woon, hebben ze op de luchthaven van België niks voor mij kunnen vinden. Dus ja, ik zat gewoon thuis. Ja, als ik denk, wat heb ik gedaan in die tijd? Ik heb geen idee wat ik allemaal gedaan heb met mijn tijd. Ik had het waarschijnlijk wel iets nuttiger kunnen besteden, maar voornamelijk gewoon genoten, denk ik, met lunchen met vriendinnen en heel relaxed en rustig aan doen.
Maar dat vond
ja.
je wel positief? Of heb je er ook een beetje een gevoel van, ik zat een beetje gevangen thuis?
Ja, dat wel hoor. Ik zat ook, op een gegeven moment kwamen de muren al op me af. Ik heb ook echt wel gezegd van, ja, plan me maar een paar dagen in. Of laat me maar een paar dagen naar Schiphol komen. Dat ik in ieder geval iets te doen heb. Maar ja, wat dat betreft is KLM een heel groot en log bedrijf. Het is zwart of wit, zeg maar. Je bent zwanger, dus je zit nu thuis. We hebben niks voor je gevonden.
Punt.
Ja, punt. In die tijd heb ik nog wel een paar ja, diensten in het ziekenhuis gedraaid. Want ik wilde eigenlijk mijn BIG nog wel, mijn BIG-registratie nog wel behouden in die tijd. Maar ja, ik moest daar zoveel diensten voor draaien dat ik dacht, dat is eigenlijk niet te doen. Dus na mijn zwangerschap daar ook wel mee gestopt, hoor. Ja.
Maar ik snap wel dat je een beetje zoekt naar iets wat je kan blijven doen. Want ik
ja,
dacht
want
dat
je
dan
wilde
9
toch
maanden dan lang is. Ja.
Die tijd een beetje een invulling geven, zeg maar. Maar goed, we zijn die tijd wel doorgekomen. En ja, hoe begon mijn bevalling? Ja, s'avonds, ik stond nog in de kroeg met vriendinnen. Ja, dus met een dikke buik. Nuchter natuurlijk. Ja, ik ging toch maar mee, want ik vond het ook wel weer gezellig. En de volgende dag had ik bij mijn zus afgesproken in Breda. Dus toen ben ik bij mijn ouders in Dongen, zeg maar, blijven slapen. Ja, we liepen door Breda en we gingen een terrasje pakken. En ik zei tegen mijn zus, ja, volgens mij ja, wordt mijn broek een beetje nat, zei ik. Ik zeg, nou, we hangen mijn sjalen wel een beetje voor. Dus het is vast niks. Want ik had wel, heel die zwangerschap had ik al wel wat vochtverlies gehad. Ik dacht, nou ja. Het zal wel. Dus wij gingen het terrasje pakken. En toen zei mijn zus, ja, Sam, dit is echt niet goed hoor. Ga toch maar naar huis. Dus nou, ik heb toch maar de auto gepakt. Naar België. Nog een uur of een uur en een kwartier of zo. Moest ik nog rijden. Zei ik tegen mijn vriend, ja, ik zeg, zullen we toch maar eventjes laten checken hier in het ziekenhuis. Zit hier om de hoek. Dus we waren er zo. Nou, en ja, bleek dus uiteindelijk vruchtwater te zijn. Dus moest ik blijven. En ja,
wat
dus dan
moest je blijven dan?
Ja, want mij werd verteld, je dan binnen 24 uur moet bevallen, omdat je anders infectiegevaar hebt of zo. Ja, dat weet
nou,
jij waarschijnlijk beter.
Ja, wat het is als je na 24 uur gebroken vliezen hebt, moet er wat meer controle zijn. Dus het hoeft niet te betekenen dat je dan meteen bevalt. Maar stel dat je bij de verloskundige onder zorg zou lopen, dan word je dan overgedragen naar het ziekenhuis. En die gaan kijken of het verantwoord is om nog langer af te wachten of dat de bevalling moet worden ingeleid. En mensen hebben altijd een beetje ergens die 24-uursgrens. Maar het is dus niet zo dat je binnen 24 uur per se moet bevallen. Het is alleen als het dus niet zo is, ja, dan moeten we gewoon verder gaan kijken of het veilig is om af te wachten.
Oké, ja, nou dat is misschien ook wel het verschil met Nederland en België. Dat je dan, dat daar toch nog, ja, die kijken daar gewoon iets strenger naar. Ook met hele zwangerschap.
Maar ook die hele zwangerschap, ook die überhaupt is, de zorg is anders geregeld. Want in jullie geval ook, wij hebben de eerste lijns verloskundige, maar jij moet bijvoorbeeld meteen naar het ziekenhuis.
Ja, ik ben ook elke maand bij de gynaecoloog geweest met een echo. Ja, elke
echt
maand.
Heel anders, ja.
Ja.
Dus, nee, sorry, ga verder. Dus, naar het ziekenhuis. Oh. En toen?
Ja, dat was dus een beetje een shock. Ik dacht, ja, ik moet. In mijn hoofd moest ik dus binnen 24 uur bevallen. Dus ik dacht, ja, wanneer komt het op gang? En ik dacht, ja, ik was nog maar 36 en een paar dagen. 36, ja, dus het was natuurlijk nog vroeger. En ja, ik was eigenlijk, ja, ik weet niet of je het naïef kan noemen, maar ja, heel mijn zwangerschap heb ik ook nog nooit een boek aangeraakt. Ik vond het allemaal wel prima en ik dacht, we gaan het allemaal wel zien. En ik ga gewoon met 40 weken bevallen. Maar ja, dat werd dus 36,5, denk ik, of zo. Ja, het interesseerde me ook gewoon niet zo. Ik dacht, ja, gewoon mijn gevoel. Ik doe dit gewoon lekker op mijn gevoel en het komt wel goed. Want er zijn meerdere moeders die, na meerdere, alle moeders, die een kind op de wereld kunnen zetten. Dus waarom ik niet? Ik had wel zwangerschapsyoga gedaan, vond ik wel fijn trouwens. Dus ja, ik weet nog goed, toen de weeën een beetje begonnen. Ja, ik bleef maar rondjes lopen. Volgens mij heb ik echt een gat gelopen in die kamer daar. Dat hielp voor mij. Ja, en toen dacht ik dus ook nog van, ja, bij mij staat nu dus gewoon in die nacht. Andere vriendinnen staan dus nu gewoon, die zijn weer aan het party en ik ben gewoon hier aan het bevallen. En toen kwam bij mij echt een besefmomentje dat ik dacht, oh ja, ik ga gewoon zo meteen moeder worden. Heel bijzonder, ja, dat was echt even een reality check gewoon.
Ook echt even een binnenkomen, inderdaad. Want voelde dat ook nog dat je had je ook nog zoiets van shit, ik kan nu niet meer terug? Of had je wel echt ontspanning van oké, het is zo en het is goed? Want ik kan me beide kanten best wel voorstellen daarin.
Nee, ik had er ook wel weer veel zin in hoor. Maar het was voor mij gewoon die grens, die 36 weken. Ik dacht gewoon echt, 40 weken zat gewoon in mijn hoofd. Dus die termijn was voor mij gewoon, ja, ik weet niet, een hele mindfuck om het zo maar te zeggen. Ja, die 40 weken zat gewoon in mijn hoofd. En nu is het 36. Hoezo moet ik nu al gaan bevallen? Maar goed, ja, de weken kwamen een beetje op gang en uiteindelijk ging het best wel snel en heb ik eigenlijk gewoon ja, zonder pijnstilling ook Lauren op de wereld gezet. En ja, ook trouwens, daar wil ik trouwens ook niet helemaal bij aanduiden dat zonder pijnstilling dat je dan, ja, hoe zeg je dat?
Nee, ik snap je, want het is altijd dat hangt een beetje in het stigma dat als je
Ja.
bevalt, dat je niet echt bevalt. Maar dat betekent niet dat jij er niet trots op mag zijn dat
Nee,
je
nee,
daar gaat staan, hè? Ik
nee.
bedoel, dat is ook iets heel cools. Dus ja, wat goed van je.
Ja, nee, dus, ja, ook gewoon hoe wij nu leven, mag je juist pijnstilling vragen hoor. Dus je bent de even grote baas als je met of zonder pijnstilling, zeg maar, bevalt. Maar ja, bij mij ging het dus, eigenlijk kon ik de weeën goed opvangen en ja, kon ik de pijn dus aardig handelen. Ja, ik had voornamelijk gewoon in mijn hoofd door die zwangerschapsyoga gewoon ontspannen. En dat is eigenlijk het enige medicijn, zeg maar, wat je door die bevalling gaat helpen. En dat heb ik dus wel echt heel de tijd door die weeën bedacht. Van als ik mezelf maar ontspan, dan komt het goed. Ja, ontspannen is natuurlijk moeilijk als je pijn hebt. Maar ja, dat wel in mijn achterhoofd houdende. En dit heeft mij er in ieder geval doorheen geholpen, zeg maar. Ja, en ook toen Laura er eenmaal was, lag ze op mijn borst. En ja, ik had nou niet per se meteen die roze wolk, zeg maar. Ja, vond het allemaal maar heel gek. Ik besefte het eigenlijk nog niet echt dat ik ja, moeder was geworden. En het gebeurde gewoon. En ja, ik was ook niet meteen verliefd. Klinkt dat heel gek. Ik moest heel erg wennen. Ze lag ook niet op mijn kamer, omdat ze ja, te vroeg was geboren. Dus ze moest naar de neonatologie. Ja, en zo liep ik dus elk uur of elk, ja, nee, wat is het? Om de 2, 3 uur liep ik strompelend, zeg maar, naar die gang over. Ja, om dan Lauren te zien en proberen te voeden. Ja, achteraf eigenlijk te gek voor woorden, vind ik. Dat je zo als moeder zijnde, zo die, ja, echt zo'n lange gang over moet strompelen om bij je kind te zijn.
Ik moet ook zeggen, als ik dit zo hoor, kan ik me heel goed voorstellen dat jij niet die roze wolk hebt gehad.
Nee, nee.
En wat ook al wel eerder bij anderen, ook in deze podcast aan bod is gekomen, dat heel vaak, zeker als het veel eerder komt dan jij bijvoorbeeld had verwacht, of
Ja.
dat je kindje niet bij je is, ja, dat is niet heel gek dat jij dan niet denkt, oh wauw, wat geweldig, en dit is mijn kind, en ik ben meteen
Ja.
verliefd. Er hebben moeders, zijn moeders die dat absoluut wel hebben, maar er zijn er ook genoeg die, waarbij het gewoon allemaal nog even moet landen. En
Ja,
dat kan
dat
een
had ik dus
dag
ook,
duren,
ja.
maar het kan ook gewoon maanden duren soms. En daar voel je je dan soms hartstikke schuldig over, terwijl het helemaal niks persoonlijks met je kind heeft te maken. Maar gewoon dat alles, dat er zoveel gebeurt, het moet gewoon
Ja.
nog even landen.
Ja, dat is precies wat je zegt. Die 36 weken had dat bij mij al echt heel erg mee te maken. Ik
Ja.
had nog 4 weken te gaan, wat dus in mijn brein, zeg maar, aan het voorbereiden was tot die 40 weken. Dus
Precies.
ja, en het ziekenhuis stond ik meteen vol. Dat is in België ook een soort van gewoonte of zo, dat dan meteen al het bezoek langskomt. Ik vond het allemaal maar normaal toen, maar ik weet wel, bij een tweede gaan we dit heel anders doen.
Want
En ik
hoe
heb
vond
ook.
je? Want hoe was het dan die eerste periode na de bevalling? Want je zei, wij zijn natuurlijk, je bent waarschijnlijk even in het ziekenhuis opgenomen geweest, totdat de ouder gewoon goed kon drinken en dergelijke. En hoe was het daarna, zeg maar, bij thuiskomst?
Ja, ik vond het best wel eng eigenlijk. Omdat ook in België kennen ze niet echt de kraamzorg zoals in Nederland. Dus die kraamzorg wordt eigenlijk gegeven in het ziekenhuis. Dus daar blijf je 3 of 4 dagen. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe lang ik ben. Nou, ik ben trouwens wel een week gebleven omdat Laurent prematuur was, zeg maar. Gezien de leeftijd. Het ging allemaal heel goed hoor. Dus eigenlijk was er niet veel aan de hand. Maar ik moest dus nog in het ziekenhuis blijven. Kijk, en als je in Nederland naar huis zou gaan, zou je dus kraamzorg krijgen. En die had ik niet, want ja, ik kwam gewoon in een leeg huis. Want ik moest alles nog klaarleggen van qua pampertje, de commode. Want ja, ik had nog 4 weken. Dus ja, ik, in mijn optiek kwam ik wel echt binnen in een leeg huis, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk, ja.
Het is ook echt, mensen, we vergeten dat soms, hoe luxe wij het in Nederland hebben met kraamzorg.
Ja.
Want dat is eigenlijk, dat is echt iets heel Nederlands. Weinig landen, of tenminste, ik kan er zelfs nu niet eens één bedenken die kraamzorg heeft.
Nee,
En soms
ja.
nemen we dat, vind ik, wel een beetje voor lief. Want het is zo fijn. En precies wat je zegt, je bent net moeder geworden. Je hebt een prematuur kindje, dat is allemaal al spannend. Er is vet veel gebeurd en dan kom je thuis en is het zo. Nou, zoek het zelf
Ja,
even verder uit.
zoek het even uit.
Ja,
Ja,
dus ik snap
zo is het echt.
Dat
Ja.
zegt.
Daar ben ik wel ook wel jaloers. Ja, jaloers. Positief jaloers op geweest hoor. Dat als je dat van vrienden en familie dan hoorde van, oh ja, lekker de kraamzorg. Blijf lekker boven in bed liggen en een beschuitje wordt gebracht. Toen ik dacht, beschuitje wordt gebracht. Ik stond gewoon al de was te doen. En ja, en natuurlijk heeft mijn vriend heel veel gedaan hoor. Daar moet ik hem wel meegeven. Maar ja, alsnog kwam wel heel veel op mij terecht, zeg maar. En ik ging ook gewoon heel snel aan de slag. Ik ging heel veel snel dingen weer doen, omdat ik ook niet werd teruggefloten door iemand. Dus,
Ja, maar dat, en dat is echt, ik snap soms gewoon niet hoe vrouwen dat doen zonder
Ja.
kraamzorg. Nou ja, weet je, je gaat er natuurlijk niet dood van, maar
Nee.
ja, ik snap wel even dat best wel, ja, bij je heeft
Ja.
van God.
We hebben toen wel een week of 2 na mijn bevalling hebben we wel, omdat ik, ja, ik wilde toch kraamzorg op een of andere manier. Er is wel kraamzorg natuurlijk in België, maar dat is een heel ander concept. En ze zijn er wel mee bezig om dat net als in Nederland te gaan invoeren. Maar dan komt er wel iemand aan huis en die gaat je dan helpen wel met, ja, ze gaat dan voor je koken. En ik moest haar echt opdrachten geven van, wil je dit dan doen of wil je dat dan doen? Toen zei ik, zou je alsjeblieft misschien een beetje de badkamer of zo willen doen? Of toen had ik echt gewoon wat dingetjes gevraagd. En toen kreeg ik echt een dag of 2 daarna kreeg ik van haar baas, nou ja, van dus de kraamzorg, een mailtje dat het niet de bedoeling is om haar als poetshulp te gebruiken. Nou, toen met al mijn hormonen natuurlijk, echt, ik stijgerde helemaal. Ik dacht, wat is dit nou? Dit, ja, dit was totaal natuurlijk niet mijn, als je mij persoonlijk ook kent. Ik zou nooit zomaar iemand vragen om heel mijn huis te gaan poetsen. Of, ja, het kwam bij mij al even binnen dat ik dacht, ja, maar wat ben je dan? Je wordt ook als kraamzorg aangezien. Ja, dat concept snapte ik helemaal niet. Dus ik hoop dat ze dat in België nu wel iets beter nu gaan oppakken. Dus ja, maar bij mijn tweede hebben we dat ook helemaal niet aangevraagd. Ik dacht, echt geen zin in.
Maar dat is super zonde, want kijk, kraamzorg heeft inderdaad meer taken dan alleen licht huishoudelijk werk.
Ja.
Maar als ik jou zo hoor, heb je met name ook niet echt doorgehad wat ze dan nog meer bij jou zou moeten doen. Want
nee,
eigenlijk,
ik dacht, ja, ik heb Lauren gewoon vast, ik kan haar verschonen. Maar dat is dan haar taak, hè, om te zeggen van, zal ik even in bad doen of zal ik eventjes de pampertje verschonen, dat jij eventjes kan gaan rusten. Dat moest ik toen allemaal aangeven. En ik had natuurlijk nul idee als moeder zijnde, want ja, dat is dan ook niet mijn taak, zeg maar. Dus ja, dat was wel een tegenvaller. Maar goed, in het ziekenhuis was het heel fijn hoor. Dus daar heb ik echt heel fijn ervaren. Ook al die verpleegkundigen en verloskundigen daar. Die, ja.
Goed zo, fijn.
Ja, dus daar heb ik wel dat deeltje kraamzorg of zo gehad hoor. Dus ben niks tekort gekomen hoor.
Hey, en want toen, die tijd na die kraamtijd, begon je op een gegeven moment denk ik ook weer een beetje te werken. Nou, dat was destijds met Laura natuurlijk eigenlijk alleen KLM. Hoe was dat voor je om weer aan het werk te gaan?
Dat was denk ik na een. Ja, ik weet het even niet meer hoe lang dat na Lauren was. Ik heb nog wel een tijdje tijdelijk vervangend werk gedaan in verband met een borstvoedingsrestrictie. Die kun je aanvragen bij KLM. En dat houdt dan in dat je dan mag kiezen of ik ga maximaal 3 dagen vliegen of ik krijg een grondfunctie. Dus ik ben met een grondfunctie begonnen 2 dagen in de week. En nam ik Lauren mee. Die bracht ik naar mijn ouders. Ging ik 2 dagen. Nee, die bracht ik naar mijn ouders in Dongen.
Ik zeg het, dat wist ik niet. Wauw. Ja.
Nee. En dan ging ik 2 dagen werken op Schiphol. En toen kwam ik weer terug bij mijn ouders. En daarna reed ik weer naar huis. En zo golfde ik. Zo ben ik een beetje gaan opstarten. En ja, na 9 maanden of 8 maanden of zo ben ik toch wel weer gaan vliegen. En dan heb ik voornamelijk de kortere vluchten aangevraagd. Dus 3 dagen van huis of 4 dagen. Ja,
hoe vond
er
je
zijn
dat?
Ook vluchten. Wat zei je?
Hoe vond je dat dan, dat je weg was even? Was
ja, dat was wel... De eerste vlucht is wel even pittig, ja. Ja, ja. Maar ja, ook naar de crash brengen die eerste keer. Ja, dat is wel even om het hoekje even een snik... weghalen. Maar ja, ik ben ook wel heel nuchter daarin van de mensen daar zorgen ook. Ik ga altijd maar van het goede uit van de mens. Ook goed voor haar. En ik denk dat het ook heel goed voor een kindje is om naar een opvang te gaan. Om zo ook te leren ja, dat er niet altijd meteen als eerste gereageerd wordt op ja,
die
op je
baby.
kindjes.
Ja.
Ja, ja.
Ja, dat er een beetje ruimte is om ook even te klagen als baby, zeg maar. En...
Ja, ja, ja.
Snap ik.
Ja. Ja, en bij Lex ging het eigenlijk heel anders. Ja, de weg ernaartoe was bij Lex ook heel anders. Want ja, wat ik al zei, ik kreeg dan om de maand een echo bij de gynaecoloog. En bij 13 weken kreeg ik een echo. En dat was dan daar de, ja, hoe noem je die bij jullie? Is dat een
is er een 13
geslachtsecho?
Maar een geslachtsbepaling doen wij eigenlijk alleen als pret-echo. Dus daar moet je zelf voor
betalen.
Oh
ja, dat
er
is
is
het.
Termijn-echo tussen de 11 en de 13 weken. En er is dan ook nog de 13 weken tussen, nou, 13 en 14 weken, zeg
Ja.
maar.
Nou ja, die echo kreeg ik. En daar konden we dus het geslacht op bepalen. Dat is 13 weken, geloof ik. Ja, en er werd verteld dat het een meisje was. Dus ik was echt wel blij. Ik dacht, leuk, hè. Twee meisjes. Ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Dus
Nou,
ik had
ik
hem...
moet ook zeggen dat ik 13 weken heel vroeg
Vroeg
vind.
vindt. Is ook vroeg, hè? Ja. 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 Dus nou ja, dat... toen was ik... nee, maar ze nemen dus in België dus ook de NIPT af. En op de NIPT zie je dus ook het geslacht. Dus in Nederland begreep ik niet. Dat zie je alleen de afwijkingen op de chromosomen. Die waren gelukkig allemaal goed. Maar ik open die... wat natuurlijk het belangrijkste is, hè? Dat wil ik ook meteen aanduiden. Dus ik open die envelop en ik zie geslacht staan, mannelijk. Ik wist niet waar ik het had. Ik dacht, hè, een jongen, ik heb net gehoord een meisje, Laura krijgt een zus, 2 meiden, ik krijg een jongen. Ja, nu ik dit al zeg, voel ik me al meteen schuldig tegenover Lex, want het is totaal niet mijn bedoeling. Maar,
nee, maar ik snap best dat ook dat is een stukje verwachtingsmanagement. Je hebt,
ja.
Als het woord meisje gaat bij jou het hoofd, ga jij beelden voor je zien met 2 zusjes en
ja.
Die dat soort dingen samen. En als het dan opeens anders is, dan snap ik dat je moet omschakelen. Heeft niks met Lex persoonlijk te maken. Maar
nee, nee, nee.
Die omschakeling...
Ik was totaal overrompeld. Ik durfde het ook niet te uiten. Maar thuis zat ik echt met tranen. Ik belde een vriendin op. En ik zei, dit is aan de hand. En die moest eigenlijk wel een beetje lachen. Maar ik kon er niet om lachen. Ik was eigenlijk gewoon echt wel... Ja, het klinkt heel erg. Maar gewoon ja, teleurgesteld. Ik moest gewoon... Mijn hoofd moest even verwerken dat het dus... Ja, een jongen ging worden. En dan had ik dus 4 weken gedacht dat het een meisje zou zijn. Ja, weet je, het blijft mensenwerk. Dus ja, ook die gynaecoloog maakt fouten. En wat je zegt, het is ook een hele vroege echo. Ik voelde me echt zo schuldig daarna. Dus het is ook een beetje een taboe, hè, denk ik.
Ja, want hoe ben je daar nou uiteindelijk mee omgegaan? Want je zegt, ik voel me heel schuldig. Terwijl ik dan denk, ja, weet je... wat ik ook al net zei, je hebt eigenlijk in je hoofd, ga je toekomstplannen maken op 2 meiden. Dus het is eigenlijk, ja, dat klinkt ook heel groot, maar het is eigenlijk een beetje rouw in
ja.
Het afscheid nemen van het idee wat je eigenlijk had. En 4 weken, als je een maand lang dat gedacht hebt,
ja.
Ja, dan snap ik dat dat best wel geankerd zit. Dus ik vind dat niet, daar hangt een heel erg taboe over, dat klopt. Want mensen vinden, weet je, het moet gezond zijn. Dat is ook allemaal primair zo. Maar je mag best dromen over de toekomst. En je mag best teleurgesteld zijn als die dromen, als je die moet bijzetten.
Als die net iets anders zijn dan je verwachtte. Ja.
Ja,
Ik heb heel mijn leven eigenlijk, ik weet niet, op een of andere manier heb ik altijd gedacht, ik krijg twee meiden. En nu krijg ik een jongen en een meid. En ik ben er natuurlijk even blij mee. Maar ik had inderdaad, wat je zegt, dat stukje, ja, rouw klinkt misschien wel heel
Best groot, maar
groots. Maar ja, dat had ik wel een beetje, ja. Dat moest echt bij mij gaan landen. En toen ik eenmaal eraan gewend was, ja, ik weet niet hoe die omschakeling is gekomen, hoor. Maar ja, die is er uiteindelijk gewoon wel gekomen. Was ik juist alleen maar blij. En ik begon een beetje de voordelen in te zien van, ja, van allebei één, hoe mooi is dat? En ja, als ik ze dan nu ook zie, ze kunnen elkaar helemaal de kiet uitvechten, maar ook zo lief voor elkaar zijn. Dus nee, echt totaal, ja, totaal helemaal blij mee. Dus ja.
Ja, goed zo. En nogmaals, ik kan me voorstellen dat je het ook spannend vindt om dit uit te spreken. Maar
ja.
Ik denk dat het juist heel fijn is om het uit te spreken. Omdat ik weet als verloskundige dat een heleboel moeders...
Ja, ik denk dat heel veel moeders zich hier wel in herkennen. Want om mij heen, of als ik dit verhaal wat vertel, heb ik heel veel mensen die zeggen, oh ja, is bij mij ook gebeurd. Is bij mij ook gebeurd. Dus daarom wilde ik het ook juist even aankaarten. Dat mensen er echt wel... ja, hoe zeg je dat?
Ruimte voor.
Ja, dat er echt wel ruimte voor mag zijn om die teleurstelling dus te verwerken, ja.
Ja, zeker.
Ja.
Ik kan mezelf nog herinneren, ik weet nog dat ik toen een keer een casus had van een zwangere, die had drie jongens en die was toevallig voor de vierde keer zwanger en ze heeft altijd gedroomd van een meid. En toen werd het toch weer een jongen.
Ja.
En zij heeft echt heel veel moeite gehad om dat mentaal ook een beetje een plekje te geven. En zij zei ook, ja, ik voel me heel erg gevangen in het gevoel, want ik durf het eigenlijk niet uit te spreken. Terwijl dat natuurlijk super menselijk is ook, om dit allemaal te doorleven.
Ja.
Dus dank je wel voor het delen hier zo over. En denk ook namens de moeders die dit ook delen, of die
Ja.
dit kennen. Ja. Hey, en toen, want die zwangerschap, was die heel anders dan bij Laura?
Die was wel anders in de zin van, ja, het was eigenlijk corona. Dus ja, ik zat dus wederom thuis, maar dus met Lauren. En dat is natuurlijk al heel anders als je er één hebt rondlopen. Maar ook juist heel fijn, heel veel quality time gehad samen. Maar ja, ook wel verdrietig vond ik, want bij mij waren de grenzen dicht 3 maanden lang. Dus naar mijn ouders, vriendinnen, die heb ik echt lang niet kunnen zien tijdens mijn zwangerschap. Dus dat wel, ja, vond ik wel heel heftig. En gelukkig net in de tijd dat Lex geboren was, in augustus 2020, viel er net zo'n gat. Ja, dat je wel bezoek mocht krijgen. Dus ja, dus toen gelukkig ook bezoek gekregen, zeg maar. Maar ook heel heftig dat de grenzen toen 3 maanden dicht zijn geweest tijdens mijn zwangerschap. Ja.
Maar ook, weet je, kijk,
ja.
Je bent natuurlijk al heel erg geïsoleerd dan. En wat de rest natuurlijk van ons ook allemaal was, maar dan dicht bij elkaar, voelt het denk ik jou dan nog geïsoleerder, lijkt me ook.
Ja, ja, en op zich, wat ik al zei, die quality time met Lauren heb ik toen wel echt heel erg gehad. Dus we zijn elke dag op pad geweest. Ja, op pad, als in naar bijvoorbeeld de schaapjes. Want ja, je mocht niks aan doen. Dat was dan ons uitje. Ja, en thuis een beetje aangerommeld en zo. Dus in die zin zijn we ook wel heel goed tot elkaar gekomen, hoor. Maar ja, je wilde natuurlijk anders genieten van je zwangerschap, zeg maar. Ja.
Want dit was denk ik ook een beetje de tijd dat het slaapcircus geboren werd.
Nee, dat is een jaar daarna geboren.
Oh, oké. Okay.
Ja, daarna ben ik met de opleiding begonnen, ja. Dus,
okay.
Ja.
Want laten we het een beetje vooruitspoelen naar die tijd. Want toen had je twee kids.
Ja.
Lex was denk ik anderhalf.
Anderhalf, denk ik, ja. Ja. Ik ben in
wow.
September 2021, ja, ben ik begonnen met een opleiding tot kinderslaapcoach, ja.
En hoe was die combinatie?
Ja, er zijn natuurlijk altijd van die belemmerende factoren, hè? Van ik heb geen tijd of ik heb geen geld voor een nieuwe opleiding. Waarom kan ik het wel met twee kinderen? Ja, en daarin is inderdaad in het begin echt een weg die je moet vinden om die opleiding te gaan doen. Wat in het begin ook wel lastig was, maar ik ging gewoon voornamelijk de avonden zitten en de avonden, ja, aan mijn werk zitten als in huiswerk, zeg maar. Dus ja.
Want heb je nog met je partner bepaalde dingen anders verdeeld? Of deed je eigenlijk hetzelfde en daar nog wat bij?
Ik deed eigenlijk hetzelfde en daar nog wel wat bij, ja. Ja.
Jeetje, joh.
Ja. Maar ja, op zich, qua vliegen, ik heb toen echt wel bepaalde keuzes gemaakt in veel vierdaagse aangevraagd, zodat ik 2 dagen op bestemming vrij was. En in die dagen deed ik dus toen wel heel veel voor mijn opleiding. Ik ging, ja, mijn opleiding is in Amerika, heb ik die. Ja, die opleiding is in Amerika, Family Sleep Institute. Dus zij geven les op de tijdzones, ja, dus de tijdzones van New York. Dus je zat altijd nog met die tijdsverschillen. Dus ik kon ze niet altijd live volgen. En als ik ze dan niet live kon volgen, dan keek ik die lessen zeg maar terug, bijvoorbeeld op mijn hotelkamer. Of dan maakte ik daar wel echt goed gebruik van de tijd. En daar kwam ook bij op de route, dus ja, onderweg tijdens de vluchten in het hotel mochten we toen ook nog niet heel veel doen. Dus toen heb ik heel veel op mijn hotelkamer gedaan, als in opdrachten voor school en die colleges teruggekeken. Dus zo deed ik het eigenlijk een beetje. En ja, de dagen dat Laura naar school ging en Lex naar de crèche, boekte ik vaak ook gewoon extra dagen crèche voor Lex. Dat ik die dagen toch wel wat meters kon maken, zeg maar, ja.
Is dus gelukkig nog wel een beetje iets uit handen gegeven dat je nog
Ja,
een.
in die zin wel. Ja, we boekten dan gewoon 1 of 2 dagen extra als ik dan thuis was. Dat ik zo nog wel dingen kon doen. En dus ook nog eens een avond vrij had om, ja, om te gaan hockeyen of iets dergelijks, zeg maar. Toch nog hobby's te kunnen gaan doen, ja.
Ik wou net zeggen, hoe heb je nog een beetje ergens tijd ook voor jezelf gehad in die periode?
Ja, wat ik zeg, ik plan dan ook echt wel avonden. En sowieso niet in het weekend. Dus ik probeerde echt alles door de week te doen. Ja, met een extra dag crash. En ik blokte sowieso altijd de donderdagavond. Dan hockey ik altijd. Dus ja, die blok ik dan gewoon. En dan doet mijn vriend, die legt de kinderen op bed. Ja, zo verdelen we het een beetje. Ja.
Maar dat scheelt wel, want anders als je ook geen tijd voor jezelf hebt, dat wordt er op een gegeven moment ook niet meer leuk van. Want dan ben je of aan het werk, of je bent aan het studeren, of je bent moeder.
Ja.
Dat lijkt me niet een hele, dus verstandig, denk ik.
Ja.
Hey, en als we dan nu een beetje doorspoelen, want hè, we zijn nu een jaar verder dan eigenlijk van de start van de slaapcircus. Hoe is dat nu? Alle balans en het moederschap en werken en hoe doe je dat?
Ja, nu ben ik dus, wat ik zei al, iets minder gaan werken, als in minder gaan vliegen. Lex gaat inmiddels naar school, dus in België gaan ze met 2,5 naar school. Dus die vrije tijd krijg ik nu dus ook wel weer terug, zeg maar. Dus overdag kan ik nu ook wel heel veel doen. Ja, en daarnaast nog steeds de avonden dat ik lekker zit te werken. En tegenwoordig, dat is iets nieuws, van een aantal weken zet ik mijn wekker soms 3 dagen in de week om 6 uur. En dan ga ik eruit om ja, wat oefeningen te doen, om te sporten. Ja, af en toe denk ik, wat ben ik hier aan het doen in het donker? Als de buren me hier zien springen, dan. Maar ja, ik krijg daar nu wel echt energie van. Nu ik die routine zeg maar, heb gevonden om vroeg op te staan en dus even te sporten. En dan ben ik om 7 uur klaar. En dan worden zij wakker. Nou, vaak om 6:30. Maar dan zet ik even de tv aan of zo. En dan kom ik daarna naar boven. Ja, zo heb ik toch wel iets gedaan die dag. Want sporten in de avond vind ik niet leuk. Sportschool vind ik niet leuk. Ja, laat mij maar even wat oefeningen 's ochtends doen. En dan, ja, dan heb ik daar al energie van. En dan kan ik bijvoorbeeld om 9 uur beginnen, zeg maar, achter mijn laptop als ik de kinderen naar school heb gebracht.
Hoe kwam je hier zo bij om dit te gaan doen?
Ja, weet ik niet. Ik dacht, ik wilde online een programmaatje gaan volgen. Want ja, wat ik zeg, de sportschool vind ik niet leuk. Hockey vind ik heel leuk. Maar ja. Kan ook niet elke avond. Dus daarin zocht ik iets wat ik dacht, ja, wat vind ik leuk om te doen? Waarbij ik niet te veel tijd kwijt ben, zeg maar. Dus ja, dit doe ik nu 3 keer in de week. En bevalt mij heel goed. Gewoon thuis, zeg maar, een mama-programma, een sportprogramma. Ja, ik dacht, ik vind het s'avonds niet fijn om te doen, want dan liggen de kinderen op bed en dan ben ik zelf ook gewoon moe. En dan zit ik veel liever nog even te werken voor Slaapcircus. Dacht, ja, hoe kan ik die tijd dan anders gaan indelen? Want overdag vind ik het eigenlijk ook weer zonde van mijn tijd. Want dan ben ik ook liever bezig, ben ik het meest productief. Ja, dan doen we het gewoon 's ochtends voordat ze wakker worden. Ja, maar niet elke dag, hè? Ho, ho, want dat hou ik niet vol.
Nee, maar ik snap dit wel. Ik vind dit echt een heel goed idee. En ik denk dat heel veel moeders ook misschien een beetje de belemmering voelen van ja, dan moet ik nog vroeger opstaan.
Ja.
Dus die snap ik ergens ook wel. Maar tegelijkertijd, wat jij ook heel mooi zegt, is dat je er juist heel veel energie van krijgt. En
Ja.
geeft ook een beetje, denk ik, ergens een beetje goed gevoel over jezelf. Want
Ja.
je hebt inderdaad gewoon al wat gedaan. Hoe cool is dat?
Ja.
En op de dagen dat je niet sport, doe je dan, sta je dan ook vroeg op en doe je dan wat anders? Of zeg je dan nee,
Nee, nee, nee,
dat ga ik
nee.
wel
Dan, dan,
gewoon.
ja. Maar ja, vroeg opstaan, dan zijn ze nog om 6:30, 7 uur wakker. Dus dan, ja, dat is nog wel vroeg, zeg maar. Dus nee, maar dan, Dan ga ik gewoon eerst de schoolrun doen, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En dan kan ik ook gewoon om 9 uur achter mijn laptop zitten, zeg maar. Maar dan ja, heb ik gewoon andere dingen gedaan. In plaats van dus ja, een ochtendje al te gaan sporten. En dan, ja, ik voel me dan al, ja, ik weet niet, ik voel me dan al een stuk lekkerder als ik al iets gedaan heb. En geef me energie voor de dag.
Hey, en als we dan een beetje kijken naar je onderneming en het moederschap, heeft het moederschap ook positief bijgedragen aan je onderneming? Heb je het idee dat je efficiënter bent gaan werken of dat je bepaalde skills hebt geleerd door het moederschap, waardoor je op een andere manier of beter onderneemt?
Ja, even denken. Ik denk dat dat heel veel in heeft bijgedragen. Maar efficiënter ben ik er denk ik juist niet op geworden. Maar ja, daarom ja, heb ik dit soort dingen dus ingelast om dan die tijd al te hebben. Dus ja, in die zin ben ik wel efficiënter. Maar ja, ja, ik zit dus vaak 's avonds dingen te doen. Ja, ik zit te denken. Ja, ik denk dat sowieso het moederschap een hele goede positieve invloed heeft gehad op mijn gebied van tak van sport, zeg maar. Als kinderslaapcoach, als ervaringsdeskundige, om het zo maar te zeggen. Ik denk ook vaak gewoon van, ja, hoe zou ik dit als moeder vinden als ik gezinnen help, zeg maar. Want dat maakt dat ik ja, echt wel meelevend ben. En ja, dingen kunnen op papier wel heel goed werken. Zoals bijvoorbeeld een methode als, wordt in Amerika veel gebruikt, de cry-it-out-methode. Dus dat je kinderen echt ja, in principe laat huilen totdat ze zichzelf in slaap troosten, wordt dan gezegd. Maar ja, in de praktijk ja, en mijn eigen moederhart denkt daar ook wel heel anders over. Hoe zou ik het vinden om een kindje zo lang te laten huilen en die deur maar dicht te trekken en te zeggen, joh, tot zo, zeg maar. Dus in die zin denk ik dat het moederschap heel erg heeft bijgedragen. Want ja, het kan op papier allemaal wel werken, maar ja, die ervaring zelf als moeder draagt ook wel mee. Ik bijvoorbeeld aan boord ook. Dat heeft niks met mijn onderneming te maken. Maar aan boord denk ik ook veel anders nu aan gezinnen met kinderen. Als ik ze weer zie binnenkomen met honderden koffers, dat ik denk, ja, eerst had ik gedacht van, Jezus, wat neem jij allemaal mee? En nu denk ik, ja, dit is normaal. Ik leg een extra kussentje neer, een extra dekentje, omdat ik weet dat daar dan een gezin met kinderen zit. Ik loop er wat extra naartoe. Omdat ik nu zelf ook moeder ben. Omdat ik zelf veel gereisd heb met de kinderen. We zijn net 2,5 maand naar Azië geweest. Dus ik heb veel voorbeelden kunnen zien hoe het nu moet, zeg maar. Dus ja, in die zin denk ik dat het, ja, het moeder zijn ja, een positief invloed heeft gehad. Ja.
Echt een beetje dat empathische en het meer kunnen
Ja.
inleven in situaties waar moeders dan toch tegenaan lopen. En ik vind het ook wel heel erg mooi wat je zegt over die cry-it-out-methode. Want ik hoorde dat, ik heb dat ook wel eens een paar keer voorbij zien komen. Ik ben dan nog geen moeder. Maar het lijkt me, ik moet zeggen, ik ben dus geen moeder. Maar het lijkt me inderdaad ook, vind ik dat altijd een beetje, nou ja, barbaars vind ik een heel groot woord. Maar het voelt altijd zo onlogisch. Omdat ik altijd denk dat kinderen ook huilen om een reden.
Ja.
Ik denk ook dat we baby's soms ook zo hoog inschatten dat ze ons bijvoorbeeld kunnen manipuleren daarin, dat ik denk van ja, weet je, is het echt manipulatie of is er gewoon iets diepliggends wat een kind bijvoorbeeld nodig heeft?
Ja.
Dus ik vind het ook heel mooi dat je dat aankaart en zeker als moeder dat je daar dan veel meer gevoel bij hebt. Ja, die snap ik
Ja.
heel goed.
Ja, en bij sommige gezinnen werkt het wel, hè? Sommige kinderen hebben juist baat bij. Het heel even die rust gunnen, ja, rust, de
Ruimte.
tijd gunnen, ja, de ruimte gunnen om zichzelf even te kalmeren. Dus ik begin vaak ook met de mildere methodes waar ik ook meer achter sta. Want er zijn gewoon andere methodes dan echt je kind lang te laten huilen. Maar ja, als die dus ook niet werken, als kinderen te veel prikkels krijgen, als kinderen te veel. Ja, worden beziggehouden op een of andere manier, dan is zo'n cry-it-out-methode, kan voor sommige kinderen wel helpen, maar is niet mijn heeft niet mijn meeste voorkeur. Nee, totaal niet. Nee.
Wauw, heel mooi. Hey, en
Ja.
als we dan nu gaan terugkijken op jouw hele reis van onderneemster, moeder, KLM-stewardess, wat zijn nou jouw drie grootste lessen of inzichten die je aan iedere ondernemende moeder zou willen meegeven?
Ja, die ik dus zelf wel heel erg heb geleerd, is dat je echt tijd moet nemen voor jezelf. Dus ja, dat werkt voor mij, hoeft natuurlijk niet voor iedereen. Maar ja, die zelfzorg, dus echt laat je partner of oppas Echt eens jou ontzorgen. En wordt dus die moeder die, ja, kijk, als ik terugkom van een vlucht, ben ik heel moe, maar ik heb ook weer heel veel energie gekregen. Ik heb mijn kinderen 3, 4 dagen niet gezien, maar ja, het even weg zijn thuis, het even aan mezelf denken, eerst mijn eigen zuurstofmasker opzetten, om het zo maar te zeggen. Ja, denk ik echt ja, dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Ja, en ga vooral doen wat je leuk vindt. Wat ik net al zei, er zijn genoeg belemmeringen die je, ja, die je tegenhouden om iets te gaan doen. Er zijn al zoveel kinderslaapcoaches. Waarom zouden ze mij willen? De opleiding is te duur. Ik heb geen tijd. Ja, maar draai het juist om. Het is juist een gemiste kans, denk ik, als mensen bijvoorbeeld geen kennis maken met mij. Als in, ja, ik weet niet hoe ik dat dan nu moet zeggen. Maar ja, je bent het waard om iets voor jezelf te doen.
Dat denk ik.
Ja, ja. Als ik ook ja, onzeker ben over een bepaalde casus, heeft iemand me ooit gezegd van, ja, je weet altijd nog meer dan de ouder die jou om hulp vraagt. Dus ja, vergeet het niet. Ja, het is ook gewoon zo. Soms denk je dat je het misschien niet weet, maar alsnog weet jij zoveel meer. Ja, dus echt, ja, doe wat je leuk vindt. Ja, ga eens op je bek. Ja, alleen daar leer je van. Ja. Dit ook, dit gesprek. Het is totaal out of my comfortzone. Ja, praten vind ik lastiger dan schrijven. Krijg heel vaak complimenten over blogs die ik dan schrijf, over mijn reisblogs bijvoorbeeld. Oh, wat doe je? Wat schrijf je leuk? Moet je echt iets mee gaan doen? Dat is echt voor mij mijn veilige omgeving. Maar deze podcast met jou geeft mij ook weer zoveel energie. Het geeft mij ook weer alleen maar nieuwe ideeën van, oh, ik moet dit ook gaan doen. Dus ja, stap eens uit die comfortzone, zeg maar. Ja.
Nou ja, en ik denk dat daarin ook heel interessant is om soms te bedenken, wat heb je nou echt te verliezen?
Ja, ja.
Ik denk ook inderdaad dat we het vaak heel erg groot maken. Ook wat ik heel vaak in mijn coaching zie bij moeders, dat we heel veel beren op ons weg zitten. Maar probeer eens te denken, wat kan er wel, weet je? Wat
Ja.
als het wel lukt? Ja, dus echt sluit ik me helemaal bij aan.
Ja, die mindset echt. Daar heb ik ook wel van geleerd, hoor. Ik was eerst wel meer negatiever dan positiever. Maar ik merk wel als ik zelf de positieve insta, ja, dan je komt daar zoveel meer verder mee. Dus ja.
Heel tof. Hebben we nog een derde of hebben we ze zo gehad, die twee?
Ja, ik denk dat je het gewoon moet doen. En doe dingen vanuit je, ja, vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie. Je moedergevoel zegt vaak ook, dit klopt wel of dit klopt niet. Dus volg dat ook, denk ik, dat dat ook een mooie is.
Heel erg bedankt, Sanne, voor je prachtige verhaal, al je tips en
Ja,
inzichten.
superleuk dat ik hier mocht zijn. Ik dacht in het begin van, wie wil dit nou horen? Maar ja, heel leuk om te doen, ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangeren of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram @theparentjungle. Tot dan!